Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is een maandagochtend 23 augustus en vanuit de Dag en Nacht Studio's is dit de Rode Lantaarn.
Ja, en wat gaan we vandaag doen? Frank is er weer.
Ik ben er weer.
Ja, met de elektrische fiets.
Ja,
en twee stuks.
Prostaat met...
meer dan genoeg ruimte.
Nou, dat lijkt me een cliffhanger. We gaan het hebben over wat een landmeter eigenlijk doet.
Ja, en het Zwitserleven van Fabio Aru.
Valt Landa heel erg tegen of valt hij eigenlijk heel erg mee?
Of doet hij eigenlijk altijd wat hij eigenlijk altijd doet?
Ja, en wie zijn de grootste vier ploegen van dit moment?
De top en de flop.
De tops en flops van de etappe van zondag. Let's go.
Zin in.
Jonne, we zijn niet meer met z'n tweeën.
Nee, we zijn weer een tridente.
De verloren zoon is terug.
Ja.
Dat is niet Willem.
Nee.
Maar het is de verloren neef.
De verloren verkering.
Buongiorno.
Oh, daar is hij.
Oh, warm stemgeluid. Komt dat omdat je in zulke hit
bent? Ja. Ja, nogal. Ja, nou, ik ben al een paar dagen terug. Ik moet zeggen dat ik gesmolten was. En nog niet helemaal weer in vaste vorm. Maar het was heerlijk, jongens. Sicilië, kan het iedereen aanraden.
Hoeveel ijsjes heb je gegeten?
Minstens één per dag.
Nice.
Dat is sowieso het dieet.
Ja. Cornetto's?
Daar zat ook wel een cornettootje bij op de boot. En ik kan iedereen aanraden die last heeft van... Die bang is om zeeziek te worden. Want ik moest heel lang op een boot naar een eiland naast Lampedusa. En toen werd ik even niet zo lekker. Toen dacht ik, nou, dit is een enorm risico wat ik nu neem. Maar ik neem een cornetto. Het kan nu twee kanten opvallen.
Ja, dat kan zeker twee kanten opvallen.
En hij viel...
Twee heel goede kanten.
Hij viel de perfecte kant op. Cornetto nice. Classico, dat is het medicijn. Ja.
Maar zit jij dan ook op vakantie op je fiets?
Nou, nee. Ik heb afgelopen 3 jaar twee keer een fietsvakantie gedaan. Ook over geschreven. Maar dit jaar niet, want het was 180 graden daar. Maar we zouden één keer naar de tempels van Agrigento. Wat een soort wereldwonder UNESCO toestanden is. En heel bijzonder. Maar daar zaten we 6 kilometer van af. Toen dachten we huren een e-bike. Mm-hmm. Want je kon geen normale fiets.
Je bent wel de leeftijd voor een e-bike. Ja.
Nee, je kon, het was dat of een scooter. Vaak? En ik dacht van, nee, de kans dat je verongelukt is met een e-bike net wat kleiner.
Maar je hebt dus een e-bike. Hoe vaak ging je dan de nacht daarna? Hoe vaak ging je dan naar het toilet? Ik neem aan dat daar een soort van...
Ja, je prostaat ook ja. Nou, het probleem was met die e-bike. We gingen daar je moet dat in het donker zien, de tempels van Agrigento. Want dat was heel mooi uitgelicht allemaal. Dus we gingen aan het eind van de dag. En er was nog kleren heet. Maar je rijdt er gewoon over een soort tweebaan snelweg. Waar je de enige fietser bent. Dus toen we aankwamen had ik zoveel spanning. En zoveel verhitting. Dat ik tegen Merel, mijn vriendin, zei. Wat er ook gebeurt. Ik ga niet meer terug in het donker.
Oh ja.
Maar ja, het stonden dus met 2 e-bikes op een ering toeristisch punt. Waar je de hele tijd werd aangesproken. Van wil je dit kopen? Wil je dit hebben? Wil je hier naartoe? En toen dacht ik, ja, wat moeten we nu? En ik was echt ten einde raad. En toen hebben we uiteindelijk een taxibusje waar die e-bike zat. Die ging 's avonds. En toen zei die man ook, ja, je moet hier ook niet gaan fietsen. Zei die taxichauffeur ook. Wat waarschijnlijk zijn verdienmodel was. Voor al die toeristen.
Het was niet voor het eerst dat hij die e-bike had genomen.
Maar laten we even duidelijk zijn dat een van de statuten van de Rode Lantaarn is dat de presentatoren mogen niet op een fiets gaan zitten. Want dat is een bedreiging van het model.
Ja.
Al gevaarlijk.
Ja. Nee, maar ik in principe vind ik een e-bike ook geen fiets.
Nee.
Toch?
Nou, daar is Cancellara niet mee eens. maar blij dat je weer bent, Frank.
Ja, ik ben ook heel blij, jongens.
Leuk. Erg leuk.
We moeten even, ik heb je nog veel te vragen, maar we gaan, dat komt vanzelf. We moeten even een paar organisatorische dingetjes even hosselen. Het is namelijk zo, ik test af en toe mijn medepresentatoren. Gewoon om even te kijken of ze goed opletten.
Dit is zo kinderachtig.
Dat had ik dus afgelopen aflevering ook gedaan. Ging allemaal aan Jonne voorbij.
Tim, ik heb een bak met stof bij me. Daar mag je doorheen.
Daar moet ik doorheen.
Mag je? Ik zou het. Het is een beetje. Ja. Net zoals dat je de gifbeker moet leeg.
Ja.
Ja, jij hebt heel andere namen voorgelezen bij de voorspelbokaal dan had gemoeten.
Ja, we hadden in ons voorbereidingsdocument. We hebben wat voorbereidingsdocumenten.
Ja.
Hadden we nog niet opgeschreven wie de voorspelbokaal goed hadden. Dus ik dacht, ik wing het even. Dan moet ik nooit denken, want ik kan niks wingen.
Nee, ik weet niet wat het is.
Nou ja, in Tim's geval is het twee dingen tegelijk doen.
Ja.
Dat is lastig. Dat is,
is gewoon te veel. Dat is één ding te veel.
Ja, anderhalf ding te veel.
Anderhalf ding te veel. Maar ik dacht, ik zoek gewoon even ter plekke op wie allemaal Roglic goed hebben voorspeld.
Ja.
Oh ja.
Maar en, ja, dat is niet omdat ik Magnus Kort ontkenner ben. Maar ik was gewoon, we hadden net over dat een van de winnaars van de dag Roglic was geweest. Dus ik had gewoon nog Roglic in mijn hoofd. Maar die had dus helemaal niet gewonnen.
Nee, en het mooie is dus dat je ook niet eens alle mensen die Roglic hadden had opgenoemd. Want ik kreeg dus een boos mailtje van iemand die zei, ja, ik had ook Roglic, maar ik werd niet opgenoemd.
Ja,
was
maar
dan
soms
ook wel niet goed.
Ja, maar mensen die soms mailen mensen ons een inzending voor de voorspelbokaal. Of ze doen dat op Twitter of zo.
Ja.
Nee, het is heel duidelijk, mag alleen op onze site.
Ja.
Want anders werkt Ctrl-F niet.
Ja, maar je hebt waarschijnlijk alleen Roglic gecontrol-F'd en niet Rocky. Of Primoz. Of
Turbo Primoz.
Turbo Primoz bijvoorbeeld. Ja, als iemand dat voorspelt en jij hebt Roglic gecontrol-F'd, ja, dan wordt het lastig, Tim.
Het is sowieso een heel lastig uit te leggen verhaal. Toen heb ik vervolgens de nieuwe voorspelbokaal niet online gezet. Maar dat had ik dus wel een beetje expres gedaan. Want ik dacht, we moeten volgende keer even dit recht zetten. En
ja,
dan komt de voorspelbokaal weer. Dus nu staat de voorspelbokaal voor aanstaande donderdag al online. Kan jij meedoen?
En als je Roglic hebt, dan word je sowieso opgehaald.
Maar goed, iemand heeft dus wel, we hebben een winnaar uitgeroepen en die heeft wel de groetjes gedaan. Dus die moeten we toch even laten horen.
Ja,
noblesse oblige.
Yes, daar komt hij.
Bankzitters, wat een genoegen om eindelijk in het bezit te zijn van Evenkes Praalrecht. Behalve genoegen bracht het mij om twee redenen ook verbazing. Allereerst de opmerking van Jonne, die hoopte dat ik alle andere tapis van Nederland te groeten zou doen. Dit is strijdig met de regel dat ik maar aan één iemand de groeten mag doen, en Willem. Ik zou van de verwarring gebruik kunnen maken en de groeten doen aan de tapier van Tinarlo, die van Termunterzijl, de tapiers van Tull en Twaal. Sowieso niet aan de tapier van Tubbergen, maar wel aan de tapier van Tilburg en die van Terblijt. En mijn reguliere groetjes zouden dan zijn aan Willem en aan de capybara van Klazinaveen. En hoewel mijn voorspelling van Roglic niet echt verrassend was, was hij bovendien niet juist. Kort Nielsen won de rit. En dit is dus mijn andere reden van verbazing. En ik vraag mij af of bij nadere bestudering van de regels mijn Evenkes Praalrecht nog wel te handhaven is. Ik zou dan de eerste zijn van wie het zou worden ontnomen. Op zich ook iets om trots op te zijn natuurlijk. Het is maar goed dat ik geen groetjesmens ben.
Dankjewel, tapier.
Ja, de tapier van Terneuzen, mensen.
Ja.
Volkomen onterecht gewonnen. Maar hij, over wingen gesproken, dat deed hij wel met deze groetjes.
Ik vraag het even aan jurylid Frank. Mag hij op zijn LinkedIn nog wel het eeuwige Praalrecht zetten?
Nou ja, ik zou zeggen dat je niet kan opscheppen over het feit dat je het niet mag opscheppen. Dat daar zit een soort.
Dat is koketteren met zelfkritiek.
Precies.
Kan niet.
Ja, toch?
Ja.
Ik weet niet of dit klopt, maar.
Dus wat is nou je uitspraak? Mag die nou wel of niet op zijn LinkedIn zetten?
Dat ik vind dat mensen alles op hun LinkedIn mogen zetten, omdat gewoon LinkedIn super vervelend.
Nou, dit is Franks uitspraak en hier wil ik het graag bij laten.
Daar zou je
het
mee moeten doen. Ja.
Dan moet ik nog even iets rechtzetten. Want Jumbo Plan B, de documentaire over de Tour de France.
Ja.
Daar had ik gezegd, de eerste 10 mensen die zigzaggen zeggen, die krijgen een gratis kaartje voor die documentaire. Dan mogen ze hem kijken. Toen heb ik de laatste 10 mensen tot winnaar uitgeroepen. Vervolgens
wel
ben
via
ik...
Ctrl-F? Of?
nee, handmatig. Maar gelukkig was Jumbo zo aardig. Die zeiden ook de eerste 10, die mogen ook een gratis kaartje. Dus nu hebben 20 mensen een gratis kaartje gekregen.
Wat goed.
Die hebben allemaal Jumbo Plan B documentaire gekeken.
Moet je eens in de supermarkt proberen. In de Jumbo supermarkt.
Ja, te zeggen van, ik sta hier achteraan, maar ik ben als eerste aan de beurt.
Ja, ik kom hier net aan. Waarom ben ik niet geholpen?
Oh, maar heb jij hem al gezien, Frank? Want anders kun je misschien een linkje doen toekomen.
Ja, heel graag. Heel graag. Ja,
Tim strooit met linkjes hier, hoor.
Ja, ja.
Ben ik niet te vroeg of te laat?
Moet nog even over nadenken.
Ja, precies op tijd.
Dus het hangt van zomer en winter. Is nou een uur vroeger of een... Nou ja,
goed. Maar ik vind wel heel goed dat mensen eindelijk een keer een kijkje krijgen achter zeg maar de administratieve rompslomp die zo'n podcast toch ook met zich meebrengt.
Uitdagend.
Mensen denken het is een beetje ontspannen met elkaar praten. Een paar
Er komt heel veel rompslomp bij.
Ja, er zit een hele back-office bij.
Maar vanaf nu ben ik super scherp.
Ja?
Een van de dingen die ik ook heb gedaan is een playlist gemaakt van alle liederen.
Heb je hem al gemaakt, ja?
Zeker.
Oh, Tim, wat genieten.
Hij staat op de Rode Lantaarnpodcast.nl.
Ja.
En dat is dus een playlist van liedjes waar wij aan moeten denken als we bepaalde renners in beeld zien.
Ja.
Zoals de oerklassiekers natuurlijk. Hey now, don't dream it's over. Als Sergio Hey Now in beeld is.
Ja.
En we hebben natuurlijk At the Fausto. Fausto Masnada. De melodie van Barry Manilow.
Ja. Fausto. Fausto Masnada.
Juist. Ja. Zo hebben we een aantal. En die heb ik gewoon in een playlist gezet. Maar nou kan je dat als quiz doen. Je kan natuurlijk gewoon die playlist aanzetten in de auto en dan raden welke renner waar.
Oh ja.
Maar kun je daar nou opzoeken?
En ben jij de enige die renners toe kan voegen? Of kunnen onze luisteraars dat ook? Of is dat heel lastig?
Iedereen is zeker uitgenodigd om daar gewoon liedjes aan toe te voegen. Maar dan gewoon even via onze site, want dan moet ik ze even handmatig in de.
Okay.
Dat gaat natuurlijk sowieso goed.
Ik ben zelf nog steeds erg blij met Bacioli.
Ja, die was echt...
What
echt,
You Need van Kanye West.
Echt spot on.
Ja. Ja, Bacioli.
Bacioli. Ja, die was echt goed.
En iemand herinnerde ons aan Sister Nancy. Bam, bam. Bam, bam, bila, bam, bam.
Ja, ja. Ken je die? Ja. Ja. Moet je bam, bam, bila, bam, bam. Ja, ja sterk, sterk, heel
dus,
sterk.
Dus die heb ik ook weer aan toegevoegd.
En Dr. Bernard ook al?
Ja, die staat bovenaan.
Ah, oké, okay. Nee, dan is het goed.
Pot zo. U Dr. moet me Pot. Zeggen, hoe gaat het nu met hem? Hoe gaat het met hem nu?
Met hem nu, ja, sterk.
Dus die kan je op de site vinden.
Wat goed, Tim. Wat goed. Wat heerlijk. Ga ik lekker luisteren zo.
Ik hamer het er gewoon allemaal doorheen.
Ja, is goed. Kom maar door.
Zat er nog iets in de mailbox?
Ja, Tim Zende via de mail. In de afgelopen aflevering zei Jonne dat vanille op dit moment het duurste kruid op aarde is. Voor het bakken van taarten koop ik af en toe een vanillestokje en kan alleen maar beamen dat vanille erg duur is. Echter, toen Jonne het over het duurste kruid had, gingen mijn gedachten ook naar een ander duur kruid. Safraan. Ik herinner mij bij safraan een aflevering van de Keuring van Waarde die laat zien dat safraan een enorm duur kruid is, omdat de safraandraadjes handmatig uit de bloemen geplukt moeten worden. En vanille kost dus 500 à 1500 euro per kilo. Maar safraan gaat daar nog ruim overheen met 5000 tot 30.000 euro per kilo. Zo de knetterij.
Ja, dat is wel
een hoop geld.
Ja, safraan is een heel duur kruid. Maar hij reageert er natuurlijk op dat jij tijdens vorige aflevering op een gegeven moment ging je op je borst slaan. En toen zei je, vanille is het duurste kruid dat er bestaat. Maar dat bleek dus niet waar.
Nee.
Het was safraan.
Maar het is wel heel duur.
Het is wel heel duur, ja.
Safraan is 10 keer duurder, hè? Zie ik. Als je Tim mag geloven.
Ja, en dus omdat die safraandraadjes handmatig uit de bloemen geplukt worden.
Ja, ik zou zeggen, laat ze zitten, maar goed. Best lekker. Vanilletaart eigenlijk.
Ja.
Kan je ook gewoon zo'n beetje bakken. Dan kan je gewoon een beetje olijfolie, doe je safraan, een beetje pasta erbij. Is best lekker. Ja,
tweede hypotheek.
Maar daarnaast
vooral is
het
best lekker. Het gerecht heeft om 4 ruggen gekost. Ja. Ja. Het is best lekker.
Best lekker. Ja. Dat vind ik ook van truffel, vind ik ook best lekker.
Ja. Maar ja, goed. Dus waarvan akte? Nou, dankjewel voor de mail. Daarnaast hadden we natuurlijk nog een hele hoop mailtjes over de afkomst van Ziggezaggen.
Ja, dan moeten we even voor Frank even uitleggen. Dat dus in de Jumbo-documentaire zien we dus elke keer als we een goede dag hebben gehad. Ja. Zegt Frans Maassen op een moment, zegt hij Ziggezaggen, Ziggezaggen. En dan zegt de rest, hey. Zigga, en wij dachten, zagge. Wat gebeurt? Oh ja, zoiets.
Maar dit zat ook al in die documentaire over... Argos Shimano een paar jaar geleden. Van Dirk-Jan Roeleven. Ik weet niet meer hoe die heet.
Ja.
Ook over de Tour. Toen Kittel daar 4 ritten won. En toen was het volgens mij ook... Toen werd dat ook steeds in de bus gezegd.
Ook zigge dit, zigge dat.
Zigge zakken. Hoi, hoi, hoi. Ja. Volgens mij is dat iets Limburgs, iets Duits?
Nou ja, het is dus... We hebben er meerdere... reacties op gehad. Ten eerste wil ik zeggen... wij hebben namelijk gezegd dat het van Samson en Gert is... van Studio 100, de kinderbreinwashers verschrikkelijkheid.
Dat alle shit in de wereld
daar vandaan komt. Ja. Iemand via Twitter had mij daar namelijk op gewezen... en had een verschrikkelijk nummer eraan toegevoegd... van inderdaad Gert en zijn hond.
ja, toch? De hond die we niet bij naam zullen noemen.
En daar hebben we heel veel reacties op gehad. En nou blijkt dus dat het waarschijnlijk een Duits... dranklied is, of Christijkheid. Kan ook een Oostenrijkse slager met licht nazistische inslag zijn. Of iets wat je ook veel op de skipiste tegenkomt. We kregen in ieder geval een schitterende mail van Christian Sanders. Doordat ook ik, net Jonne, enigszins geërgerd ben door het platte succes van Studio 100, wil ik koste wat het kost voorkomen dat ook maar enige originaliteit wordt toegedicht aan Gert Verhulst en zijn trawanten. We kunnen het er namelijk over eens zijn dat de oorsprong van Kabouter Plop ligt bij het prachtige programma Borreltijd, waarin Arjen Ederveen de rol van Kabouter Prikpak vertolkte. Maar het verhaal van Ziggezakken ligt zelfs nog veel verder in het verleden. In mijn jonge jaren ging ik regelmatig met mijn ouders op skivakantie in Oostenrijk en ik werd in de jaren 80 al gedwongen om de skiles af te sluiten met Ziggezakken. Dat ging als volgt. We werden op een rij gezet en moesten dan de rechterski met de achterkant in de sneeuw plaatsen, waardoor deze 4 schuin naar de hemel wees. De skileraar ging dan voor ons staan en brabbelde wat in het plaatselijke accent en sloot het af door hard te roepen zigge zagge. En wij volgden dan met hoi hoi hoi. Ja.
Ja, dit is blijkbaar een lange volkstraditie.
Ja, ik ben nog nooit... ik ben 1 keer gaan skiën, maar toen heb ik dit niet hoeven doen. Gelukkig, als ik het zo zie.
Nee, maar we moeten gewoon een rit winnen bij Jumbo-Visma. Dan kunnen we ook een keer meedoen.
Ja.
Maar veel reacties, zeg. Echt? Dus heel veel mensen die herkennen dit gewoon.
Ja.
En voor ons was het compleet nieuw. Maar jij kende het dus al uit de Argos Shimano.
Ja, het is, ik had het in de Duitse hoek gezocht. In de Duitse connectie bij Argos.
Frans Maasje, wordt dit toegedicht?
We gaan het een keer aan hem vragen.
Ja, goeie.
Frans Maasje is heel leuk volgens mij. Je weet alles van Oostenrijkse fascistische skiliederen.
Oké, laten we dan nog heel even kijken naar de afgelopen dagen. Want we gaan het natuurlijk hebben over de rit van zondag met de finish bergop. Maar daar zaten nog 2 ritten voor die we nog niet besproken hebben. Frank, wanneer was je terug van vakantie?
Donderdagnacht.
Ja.
Dus ben je vrijdag gelijk koffers nog niet uitgepakt, maar gewoon lekker op de bank gaan zitten?
Ja, zeker. Maar ik was een beetje in de war van wat ik allemaal zag. Want ik wist helemaal niet... het eerste wat ik zag was Valverde huilend bij iemand in zijn armen. Dat heb ik nog nooit gezien, eigenlijk.
Nee.
Valverde is altijd cool en een beetje creepy. en dit had ik gewoon nog... Ik had nog nooit deze emotie bij hem gezien. Want ook in die Netflix-serie is hij altijd helemaal... Ja, heeft hij altijd een beetje zo'n klein glimlachje. Ook als het misgaat en zo. Alsof hij het allemaal voorzien heeft. En nu was hij echt ten einde raad. Dus dat was het eerste wat ik zag.
Ja, het is sowieso natuurlijk... Hij heeft heel weinig DNF'jes.
Ja.
Het is echt een stuk of 10 of zo. In 2 eeuwen fietsen.
Ja. Frank, dus... wist je dat hij een keer gevallen is door Jonne? Dat is wel echt zwarte rode lantaarngeschiedenis dit.
Ja, dat was wel onze ontmoeting, hè?
Ja, toen waren wij bij de tourstart in Düsseldorf.
Ja.
En wij stonden langs de kant.
Ja,
en toen, Jonne?
Nou, het was warm rijden, het was een proloog. En toen kwam Alejandro voorbij.
Ja.
En ik stond op een heuveltje. En ik riep heel hard, Alejandro, aquí! En toen keek hij heel enthousiast. Dat is een Spaanse vriend van mij. En toen zwaaide ik en toen dacht ik, ken jou helemaal niet. En toen reed hij daarna door en een uur later ging hij van start. En toen eigenlijk net iets na het punt waar wij stonden. Ik heb natuurlijk nog heel hard Alejandro Aquí geroepen. Toen ging hij toch een partij onderuit. En brak hij zijn knieschijf, geloof ik. En sindsdien wordt mij dit toegedicht. En dat was ook het moment dat Tim en Willem dachten, deze moeten we hebben voor de podcast.
Dat is invloed.
En sindsdien is ook zijn bijnaam El Imbatido ook een beetje van... mensen dachten van hij is niet te overwinnen. Maar er blijkt één gek in Nederland die hem inderdaad kan verslaan.
Dat was wel jammer, want het was een beetje zijn tour waar hij zijn kans had kunnen slaan.
Ja, dat was een tour met heel veel punch-etappes. En hij was toen echt in de vorm van zijn... De tweede vorm van zijn leven. Dat was toen hij ineens...
Vorm van zijn derde leven.
Van zijn derde leven, ja. Dat hij elk jaar de Waalse Pijl won. En dat hij echt zo ontzettend goed was.
Dat was de tour van die Thomas won, denk ik.
Ja.
Ja.
Nou, dat zou dan de tour zijn dat Dumoulin tweede werd.
Nee, dat denk was, ik,
het was eerder. Die
daarvoor
was het. Eerder, ja. Het was eerder, ik denk... 2016 volgens mij. Als ik
2017, dus je krijgt Bernal.
2017,
Bernal, daarna Thomas, daarna Pogacar. En nu weer Pogacar. Dus dan was het Bernal?
Nee, eerst Thomas, daarna Bernal.
Oh ja?
Daarna
ja.
Twee keer Pogacar. Ja. 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 Okay. Dus dan was het wel die Thomas won. Ja.
Ja. Oh. Ja. Maar goed, ja, was dit... Maar
die, ja, en daarna die... zag ik die kopgroep met allemaal renners waarvan ik dacht... Oh, die zou kunnen winnen. En die loste allemaal bij de ene of de twee waarvan ik dacht, nou, die zal toch wel niet winnen.
Ja.
Dat toen ik moest opeens ook heel erg mijn eigen wielerkennis herijken. dat moest ik meteen vrijdag al doen.
Je was één week weg en alles was anders.
Alles lag overhoop.
Ja, ja, dat is wel echt. Dat vind ik ook wel heel vaak bij de Vuelta. Je weet nooit wie er goed gaan zijn en welke klassementsmannen hier nou echt een hoofddoel van hebben gemaakt. Ja. Of dat ze denken, nou, ik fiets even een paar rondjes en ik kijk wel wat er gebeurt.
Als ik me niet meteen goed voel, dan laat ik het lopen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar Mr. Shampoo won, hè? Vrijdag.
Stoor.
Ja.
Ja, is leuk voor DSM.
Ja.
Die kunnen wel
maar die zaten met 5 man in de kopgroep of zo. Ja. Dat is nog eens kansen spreiden.
Nee, ja... Michael Stoer natuurlijk bekend vanwege Ciampo-incidenten.
Wat was dat ook weer? Stuis.
Hij was weggestuurd vorig jaar van een trainingskamp... omdat hij uit de bubbel was gegaan om Ciampo te kopen.
Oh ja, dat was dat.
Dat is Michael Stoer. Oh, ja. En de grote mannen, want het was natuurlijk wel een mooie bergrit... maar die hielden zich eigenlijk koest tot het eind. Wel wat kleine verschillen bij de grote namen. En de grootste slachtoffers waren Hugh Carthy. Hugh Carthy. Oh, ja. De wielerfluisteraar. en dus Alejandro.
Ja.
Was dit zijn laatste wedstrijd, is dan de vraag van Alejandro.
Michel Wuits zei, heel opgewekt, Oscar Sevilla koerst ook nog. En volgens mij zelfs Mancebo ook nog en Rebellin natuurlijk.
Ja.
Dus in principe...
Hij kan nog 10 jaar mee.
Kan hij nog 10 jaar mee. Maar ja, hij heeft sleutelbenen.
Ja.
Ja. Ja, goed, hij kan toch prima volgend jaar nog...
Ja, wat mij betreft ook.
Ja.
En het WK is over een maand, hè? Dus dan moet hij toch wel... kunnen redden.
Nee.
Dat lijkt me niet.
Dan moet hij heel... Het kan met de sleutelbeen, maar dan ben je nooit goed over een maand.
Ah.
Je kan met 4 weken op de fiets zitten, volgens mij.
Ja, je kan je met 4 weken wel laten afdrogen door Wout van Aert, denk ik. Ja. Dat zit er wel in. Maar ja, wil je dat?
Ja, dat is een goede vraag. Ja.
Van verder wel, denk ik.
Ja. Zaterdag, Fabio.
Ja, het was... Ik zat er eigenlijk gewoon weer in de modus... Hij is er gewoon weer en hij moet dit. Ik had zelfs een beetje dat ik vond dat hij het aan zijn stand verplicht was. Dat is toch erg?
Dat gaat wel sneller,
ja,
Tim.
Maar als je de rest van die top 10 ziet, dat bedoel, het is ongelooflijk. Maar je went inderdaad heel snel. En dan denk je nu, hij is zo ver uit de grootste naam, sprintnaam van die top 10.
Ja.
Dat het als hij in topvorm is, gek zou zijn als hij niet wint.
Ja, alhoewel Philipsen natuurlijk, vind ik wel, qua sprint heeft wel echt een stap gemaakt. Ja. Zat er in de Tour ook goed bij. De Maar vorig jaar natuurlijk 4 rit in de Giro gewonnen.
Wat is daarmee, joh?
Nou ja, wat ermee is dat hij eigenlijk niet echt een topsprinter is. En dat is dus ook het hele rare van die valpartij met van Groenewegen en Jacobsen. En dan dit jaar ook nog Ewan. Ik heb eigenlijk in alle 3 de grote ronden het idee gehad, eigenlijk bij elke sprint, ik zit naar de B-garnituur te kijken.
Timmerlier.
Ja. En die is wel echt snel. Maar ja, het is toch gewoon niet het niveau Ewan, Groenewegen. En Jacobs is dan qua talent, komt hij er ook aan. Maar die is natuurlijk ook lang eruit geweest.
En Bennett en Pascal Ackermann.
Bennett en Aki, die hebben ook, die draaien een dramatisch seizoen. Dus we hebben in de Tour hebben we gewoon, Cavendish. Maar die had ook 0 tegenstand op af en toe Philipsen na. En de Giro was het ook niet Ewan 1 of 2 ritjes. Maar daarna was het ook gewoon wel gedaan.
Heeft natuurlijk ook mee te maken dat die grote rondes gewoon zo zwaar zijn. Of dat er eigenlijk relatief weinig sprintetappen zijn. Ik weet niet hoe het nu in de veld daar zit. Maar dat het gewoon voor sprinters interessanter is om een ander parcours te doen.
Misschien ja. Volgens mij komen er nu nog 2 echt vlakke ritten. Dat is natuurlijk niet veel in 2 weken. Dus...
Nee, dan moet je dus al die bergen overleefd hebben.
Ja.
Ja, 48.
48 bergen.
De Vuelta. Ja, maar dan maar moet goed, gewoon Fabio is... Jakobsen... Die bovenbenen, joh.
Dat ja, zeker.
De bovenbenen van Fabio Jakobsen wegen meer dan Adam Yates, denk ik. Daar moet hij de bergen mee over. Ja,
maar even Jakobsen. Ik vind altijd zijn analyses na de race... Echt meteen na de race zijn ze ontzettend goed. En hij gaf ook nu weer aan hoe hij zijn bocht hield. En waardoor hij dus heel goed gepositioneerd is. Zijn positionering is echt... fenomenaal, vind ik, want hij was op zich was hij zijn trein kwijt.
Behoorlijk, ja.
Maar doordat hij dus die bocht, die laatste bocht, die best flauw was... maar die sneed hij zo goed aan dat hij niet uitweek. Hij bleef heel erg in het midden zitten, heel centraal. En hij verloor daardoor heel weinig snelheid naar de zijkant. Ja, ik vond het echt weer zijn bochtenwerk en zijn positionering... en dan daarna nog zijn analyse geven, echt...
Ik vond die Italiaan, die tweede werd, die kwam nog behoorlijk dichtbij. Ja. Die haalde hem echt nog in de laatste 20 meter, denk ik.
Die had nog wel, die kwam wel echt nog op snelheid. Ja, dat is er eentje om op te schrijven voor de toekomst.
Schrijf op.
Leuk. Okay, met potlood, hè? Met potlood.
Ja. We gaan naar de etappe van zondag. Want dat is natuurlijk de etappe waar we meer op ingaan vandaag. Naar de Alto de Felifique. Prachtige etappe met een finish op de buitencategorieën. Bovenop. Met daarvoor nog... 3 beklimmingen. En dat geeft ons ook de gelegenheid om even de balans op te maken van 1 week Vuelta. Maar laten we beginnen bij het begin. Want het was echt een super chaotische start in het begin. En het eerste wat ik ervan meekreeg was dat Wout Poels op avontuur was. Vond ik leuk.
Ja.
Dacht ik...
Dat heb ik even gemist. Doet Wout Poels mee? Ja, dus blijkbaar.
Ja. Nou, Bahrein. Het is wel grappig wat je zag in het begin van de koers gisteren. Wat daar opvallend aan was, is dat Bahrein, die super goed zijn en met heel veel man kort in het klassement staan, dachten, we gaan voor de dag zegen. Dacht ik een beetje van aparte tactiek. Want die gingen echt met 5 man de hele tijd proberen in de kopgroep te zitten. En gewoon zeg maar niet knechten om naar voren te sturen, maar gewoon etappe-overwinningen. Caruso zei ook van tevoren dat hij de etappe wilde winnen. Maar vond ik dat ze daar een beetje bescheiden ambities in toonden. Dacht ik van, nou, je kan met die klassementsmannen kan je wel wat doen.
Ja, ik denk dat Landa van tevoren al heeft aangegeven. Want die was natuurlijk vrijdag al niet super. Niet dramatisch, maar was ook niet echt super. En de hele eerste week was het een beetje half-half, heb ik het idee. Ik denk dat Landa heel eerlijk heeft gezegd van... nou, ik ben niet super, dus als jullie voor de dagrit gaan, dan kan dat. En kijk, Heek... is een beetje, die is teruggekomen in het klassement door een ontsnapping. En die staat er nu goed voor. En die was volgens mij in de Tour heel goed. En ik denk dus dat hij daar nog wel wat vorm van heeft. Maar hij heeft zich niet specifiek op de Vuelta voorbereid. Dus ik denk dat het nu heel opportun is. Dat ze denken, hey, Heek staat hoog. Die gaan we proberen hoog te houden. Maar met het team dat zij hebben, snap ik wel heel goed dat zij voor etappe-overwinningen gaan. Want ze zijn gewoon allemaal knettersterk. Maar Roglic gaan ze niet pakken.
Ja, ze hebben een heel goed team, maar geen van die renners heeft denk ik de absolute topvorm. Wel, nee. Als je Caruso zag, kan je zeggen dat is verdraaid dicht bij topvorm. Maar goed, hij wordt niet tweede, deze Vuelta waarschijnlijk.
Nee.
En hoezo noemden jullie Caruso ook weer de landmeter?
De landmeter van Marina di Ragusa, waar ik geweest ben trouwens.
Deze vakantie?
Ja, ja? Ja, dus ik zat...
En hoe groot was het?
Het is een badplaats bij Ragusa, wat een hele toeristische, mooie toeristische stad is. Ook weer UNESCO. Ik heb een beetje UNESCO-route gedaan. En, en het rare is dus, het badplaatsgedeelte ligt 20 kilometer verderop. En dat is gewoon een stadje. En zijn vader was, vertelde Renaat Schot in de Giro ongeveer dagelijks, politieagent of werkte. En dat was in die tijd nog in Sicilië. Het door de maffia geregeerde Zuid-Sicilië. Misschien niet de leukste baan om te hebben in zo'n kleine gemeenschap. En hij is landmeter. Ik weet niet wat je dan doet, landmeter. Maar hij heeft een opleiding tot landmeter, Damiano.
Hij, op zich, het woord misschien... landmeter zegt wel veel.
Ja.
Je meet land dan toch?
Ja, maar ja, dat is toch al eens een keer gemeten.
Is er een soort cartograaf dan of zo? Dat je dan degene bent...
Ja, maar je ziet wel eens mensen landmeten. Je ziet het wel eens, toch?
Met zo'n soort cameraatje, weet je wat? Ja. Oh nee, iemand. Er is hier een landmeter die je naar luistert. En die echt zo wordt. Facepalm.
Volgens mij is een vriend van mij die.
Is het?
Architectuur. Nee, die heeft architectuur gestudeerd. En daarvoor moest hij dus op zijn HBO. Want hij heeft eerst HBO bouwkunde gedaan. Moest hij dus ook landmeten. En was dat het vak waar hij iets het allermeest voor is gezakt? Omdat het heel precies moet.
Oh ja.
Dus
ja.
Dat is toch met die gele, met die drie pootjes. En dan,
ja, dat denk ik ook.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, en ik denk dus dat als je landmeter bent, dat je heel goed ook lange ontsnappingen kunt inschatten. Van...
Ja. Omdat je weet hoe ver het nog is.
Je weet precies hoe je krachten moet verdelen. Ja, want je. Ja.
Oh, classic. Ja,
maar Caruso, die was in de Giro was hij al heel erg goed. Hier ja. rijdt hij een beetje licht anoniem rond.
Ja, nou ja, ik denk. Ja, ze gingen natuurlijk gewoon echt vol voor een klassement met Landa. Die heeft net de Ronde van Burgos gewonnen. En daar zetten ze volop in. Dus de knechten, die hebben de eerste week gewoon al dan niet bewust wat tijd verloren. En daardoor denk ik dat ze nu allemaal wat minder kort staan. Ook zodat ze wat meer vrijheid hebben voor, nou ja, zoiets als wat Caruso gisteren deed.
Ja. Ik zag een discussie op Twitter waarin iemand zei van, goh ja, wordt altijd gezegd dat Landa tegenvalt. Want hij valt gewoon regelmatig tegen. maar eigenlijk valt hij niet tegen, want hij heeft zo'n zwakke tijdrit. Hij kan in principe geen grote ronde winnen, dat is uitgesloten. Ja. Dus eigenlijk doet hij het best wel goed. Hij zit altijd bij de beste 5, 6 in de grote ronde. Het valt ook wel eens tegen, maar meestal levert hij wel, zeg maar. Alleen, het rare is natuurlijk, dat zag je ook in die Movistar documentaire, dat iedereen altijd het idee heeft bij hem dat er nog wat meer in zit. En dat hij misschien het soort klimmer is dat zonder tijdrit toch een grote ronde zou kunnen winnen. En dat daar de teleurstelling in zit bij hem.
Nou, ja.
De schadefreude is natuurlijk ook altijd een beetje dat Landa altijd kopman wil zijn.
Ja.
En dat vrijwel zelden lukt door omstandigheden. Of doordat er een betere kopman wordt gehaald. Of omdat er net iemand boven zichzelf uitstijgt die in het klassement eigenlijk het meer verdient om kopman te zijn. Ja. Nu staan er 4 Bahreins boven hem. Dat is echt.
Ja, ze hebben nog koffie halen.
Ze hebben nog alle vertrouwen in hem, hoor.
Ja, hij heeft nog alle vertrouwen in zichzelf, denk ik.
Ik denk misschien wat jij zegt, Frank. Dat klopt wel. Je hebt altijd het idee dat er meer in zit. Ten eerste omdat het natuurlijk een stylist is. Hij zit prachtig op zijn fiets en hij klimt ook zo mooi. En hij had natuurlijk die ene tour dat hij voor Froome moest knechten. Waarin hij duidelijk de sterkste klimmer was.
Ja.
Daar miste hij volgens mij op 1 of 2 seconden het podium. Werd die 4e.
Maar dat is altijd verraderlijk om een meesterknecht van iemand die wint.
Ja.
Pools is ook wel eens heel goed geweest in de Tour. Dat je dacht van, is hij nu de beste klimmer?
Ja.
Misschien in de Giro ook een keer.
Daardoor hebben mensen toch het idee, denk ik, dat er meer in zit dan er daadwerkelijk in zit. Maar dat hij zo slecht als hij dit nu rijdt, dat is wel echt opvallend, toch?
Ja, ja, ja.
Verlies gewoon 5 minuten gisteren.
Ja, Wuits of de Kouwer zei ook dat hij eigenlijk nooit goed is in de Vuelta.
Ja, dat hij een moeizame relatie mee heeft. Ja. Dat zou natuurlijk ook best kunnen.
Ik herken me daarin.
Ja, ik ook. Ik ben heel slecht altijd in de weg.
Ah, jij bent langzaam van de Vuelta gaan houden, jongen, toch?
Jawel. Nee, ook
je begon met de slechte relatie met de Vuelta.
Klopt. Ik zit qua poeltjes en weet ik wat, zit ik al helemaal mis. Dus ik heb gewoon besloten het wat relaxter, ook met de Roland Taar, gewoon relaxter aan te vliegen. Het is niet erg als wij de verkeerde namen voorlezen bij een voorspelbokaal. Of als we een keertje de tapier van Terneuzen noemen in plaats van de tapier van Timbuktu. Dus nee, ja, als je hem gewoon wat relaxter aanvliegt. Dan ga je dus mee in de relaxedheid. Ik geniet, zeker.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze nu bij Bahrein van de rustdag gebruik maken. Want volgens mij gaan ze... Ik kan me voorstellen dat ze nu de plannen wel een beetje gaan veranderen. Want je hebt nu eigenlijk 4 ploegen die heel goed staan. En echt kans maken op een goede podiumplek. Natuurlijk Jumbo, maar ook Ineos en Mobistar en Bahrein. Dus ik kan me voorstellen dat ze wel even denken dat die Stangelje... Die weet je wel, uit Ljubljana even overkomt. En dan zegt, jongens, gooi het helemaal om. We gaan met Gino Meder voor de eindzegen.
Ja, nou ja.
Voor Jack Hake waarschijnlijk.
Het is wel, wat jij zegt, is wel echt heel interessant. Want Mobistar staat, Roglic staat natuurlijk eerst. En Mobistar staat met 2 man daarachter. Wel op afstand. Maar en Bahrein zit dus ook met een aantal man kort. En Ineos ook nog. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd of er iets van ploegentactiek... We zeiden dat vorige keer natuurlijk van... zouden ze Valverde een keer aan laten vallen, vroeg. Nou ja, die ging toen op zijn snuffert, dat was jammer. Maar qua ploegentactiek kan er natuurlijk heel veel leuks gebeuren. Maar Roglic is gewoon te sterk voor individuen, toch?
Ja, maar ook voor ploegentactiek, denk ik. En wat volgens mij ook zo is dat de ploegentactiek, zoals bijvoorbeeld Sky dat vroeger nog wel eens wist te hanteren door plotseling toch redelijk flexibel te zijn. Dat zie ik bij Ineos ook niet echt in de Giro vorig jaar een beetje.
Ja.
Maar toen was de tegenstand heel, heel zwak natuurlijk. En ja, Movistar, kijk nog maar eens op Netflix terug. welk intellectueel niveau daar wordt nagedacht.
Ja.
Maar ja, daar is gewoon niks tegen te doen. Dus ik denk echt dat je bij Roglic moet blijven en hopen dat hij, zoals een paar jaar geleden in de Giro, overmoedig wordt.
Ja.
En toch in de derde week het laat lopen. En dan staat Massa natuurlijk het beste voor op dit moment.
Ja.
Want dan nog heel even terug naar het verloop van de etappe. Je had dus die kopgroep. Echt een hele goede kopgroep. Waar Caruso in zat. Maar ook met Calmejan en Madrazo. En Amezcueta. Die volgens mij in elke ontsnapping zit. Deze Vuelta. Olivier Legac, Rudy Molaar, Robert Stannard, Bardet en Tussveld zaten erbij. Dat was leuk.
Ja.
Elizonde. Die dacht, ik ben mijn rode trui kwijt. Ik probeer gewoon weer met een ontsnapping mee te zitten. En Maika, van wie je ook altijd vergeet dat hij meedoet met de ronde. Dat hij dan ineens, Maika zit erbij.
Ja, ja.
Vroeger won hij gewoon altijd een etappe in elke ronde waar hij meedeed. Maar ja. Dat is wel helemaal.
Ja, hij heeft echt ervoor gekozen om te gaan knechten. Hij is echt als knecht gehaald voor Pogga.
Ja, en toen zag je dus wat ik dus... De ploegtactieken waren gewoon heel interessant tijdens deze etappe. Want je kreeg dus dat, volgens mij reed Caruso weg op die... op twee na laatste beklimming, de Alto Collado Venta Luisa, die volgens mij de zwaarste was van deze etappe, reed hij weg bij die kopgroep, omdat Ineos daarachter enorm kabaal aan het maken was. Dus die gingen ineens met z'n allen voorop rijden. En er was gewoon, ik was wel benieuwd, volgens mij was de tactiek van de Ineos tijdens deze etappe, we gaan gewoon volledig los, we gaan er vol voor. Keihard rijden en dan hopen dat Bernal op het laatste moment goede benen blijkt te hebben. Of Yates.
Of Yates. Ik krijg toch wel veel signalen door dat Yates de kopman is daar. Ondanks dat Bernal er momenteel nog beter voor staat.
Ja, maar zo aanmächtig uit bij Bernal al.
Ja, klopt. En Yates probeert echt wel aan te vallen ook.
Ja.
Bij Yates is natuurlijk altijd enorm de vraag of je 3 weken vol kan houden.
In zijn eentje. Want hij kan natuurlijk. Nou ja, goed.
ja, dat is wel waar. Hij zou nog een wissel kunnen doen. Maar Yates staat vanaf begin van dit jaar staat hij op de rol voor de Vuelta. Hij heeft er ook echt naartoe gewerkt. Ik denk dat Ineos echt een plan met hem heeft ook om hem dus die 3 weken aan te laten kunnen. Dus ik denk dat ze hem gaan uitspelen. Maar het zou leuk zijn als Bernal dicht blijft, want dan kunnen ze nog een beetje proberen te spelen.
Ja, als er nog een beetje doorheen komt. Nou, het is wel grappig dat Roglic eigenlijk in zijn 2 Vuelta-overwinningen ook niet zo heel goed was in de derde week. Dus dan krijgen we nu toch een gehandicapte derde week zo meteen. Ja, super zware week.
Ja, en dan... Roglic was natuurlijk top. Hoe lang is het geleden? 6 weken, 7 weken geleden. Aan het begin van de Tour. 8 weken geleden misschien wel. Dus dat trekt hij in principe gewoon helemaal door. Via de Olympische Spelen naar Japan op en neer. En dan nu, ja, dat kan natuurlijk. Dat de derde week dan
het pijp leeg is.
Een beetje te gortig wordt.
Ja.
Ja, en de zwaarste derde week ooit volgens de parcoursmaker van de Vuelta?
Misschien wel, hè?
Misschien wel. Maar wie is er altijd goed in de derde week? Is Mas altijd heel goed in de derde week? Steven Kruiswijk.
Mas heeft wel vaak een goede derde week. Ik las gisteren een interview met hem dat het lang geleden was dat hij zich zo goed voelde.
Sta maar op een halve minuut.
Hij staat op een halve minuut en hij Roglic heeft hem nog niet kunnen lossen, volgens mij. In de echte bergrit. Volgens mij wel die punch-etappe. Daar moest hij iets prijs geven.
Ja, dat is niet ideaal voor hem.
Nee, Mas is toch een beetje een Opel Astra diesel. Dus
komen die langzaam op gang?
Ja, Mas. Ja, het is gewoon best een saaie renner, toch?
Ja, maar beetje dit is echt Opel Astra. Een totaal andere Mas. Dit is gewoon...
Mas.
De Ramstein-Mas is gewoon...
Dit is Ramstein-Mas.
Ja, maar hij demareren, kop rijden, maar ook een beetje spectaculair uitzien. Ja. Ik herken hem ook gewoon. Ik heb een hele tijd gehad dat ik Mas gewoon nooit herkende. Dan was er gewoon, bleef er één mobbystar over die waarvan je dacht, nou, dat moet dan wel Mas zijn.
Ja, hij neemt altijd een beetje de kleur van het behang aan natuurlijk. Dat is een beetje zijn... Ja, dat zit ook in die Movistar documentaire. Dat hij dus, hij is de kopman. Ja. Maar hij is de enige die dan niks zegt in die bus. Dan zit hij een beetje zo glazig voor zich uit te kijken. Een beetje Marc Soler-achtig. Maar nu is het inderdaad wat spectaculair. Het is Mas is het eigenlijk.
Het is Mas.
Ja, het is
dat is fijn. Dus maar, dan zouden we zeggen, niet meer een Opel Astra, maar een Seat Ibiza of zo.
Ja, maar hij stijgt echt boven zichzelf uit deze Vuelta. Dus we kunnen nog veel van verwachten. Want de slotklim... zagen we, het plan van de Ineos ontvouwde zich als volgt. Dat Yates ging aanvallen. Ik twijfelde een beetje of het kopwerk was of dat het aanvallen waren. Ik zat er goed naar te kijken.
Ja, het is volgens mij, het zijn aanvallen vermomd als kopwerk. Ja, dat denk ik echt.
Hij gaat wel.
Het is een volle sprint en dat hij dan achter, oh sorry, ik wist niet, dat je moest lossen.
Ja, hier moeten jullie mij even inlichten, want ik heb het teruggekeken. Ik kon de etappe niet live kijken door een vrijgezellen feest.
Daarom klink je ook zo, hè, vandaag.
Hoe bedoel je, Tim?
Nou, zo zwoel.
Zo mooi, bedoel je? Ja,
mooi, mooie hees.
Ik klinkt toch niet heel gek?
Tom Waits. Vleugje Tom Waits.
Ja, dankjewel. Maar dus ik ging terugkijken. En dat kan dan niet op de Belg. Maar dus ik heb op Eurosport gekeken. En toen hadden ze toch een ongelukkige reclame. Gewoon toen Yates was weggereden, blijkbaar bij Roglic. Want het volgende punt was dat Karsten en Il Babellino zeiden van... En daar komt Roglic terug.
Ja, en hoe?
En hoe, ja.
Ja, hij kwam als een soort... Ja, halve zool kwam hij terug. Want hij zat dan in het zadel. Dus, hij is de enige die zo klimt, ook volgens mij. Behalve ik op mijn e-bike. het ging zo hard. Maar toen was ook Mas heel sterk. Maar bij Mas zag het er wel gewoon uit als iemand die bij wie het moeite kostte.
Ja.
En bij Roglic zag het eruit als iemand die echt op een raket zat.
Ja, maar dat vind ik zo vet aan Roglic. Als hij dus goed is, dan is het een soort kogel.
Hij had dat in Parijs
kogelvorm. Ja, zo'n bulletje. En die inderdaad, dan gaat het echt op een heel... spectaculaire manier.
Orthodox.
Ja, zeker. Maar niet lelijk of zo. Een beetje gespierd of zo, geblokt. Ik weet het niet. Wel, het was echt indrukwekkend wat hij deed.
Beetje alfa mannetje fietsen.
Ja, ja, terwijl hij helemaal niet zo'n figuur is, toch? Nee. Hij is best wel een bescheiden vent. Ja.
Maar die interviews achteraf blijft ook. Het was, dit keer was het ook echt weer heerlijk.
Ja,
hij weigert gewoon ook maar iets interessants te zeggen. Dus dan is het gewoon,
dat is echt knap.
Dan zegt ze van, wat was dan je doel vandaag? Wilde je niet de etappe winnen? En toen zei hij, nee hoor, een hele mooie etappenwinnaar. Ik probeerde gewoon...
Gezond te blijven?
Ja, ik probeerde gewoon niet te veel tijd te verliezen. Ik dacht, misschien kan ik nog wat tijd winnen op mijn concurrenten.
Ja. Ik heb bij hem wel eens gedacht dat zijn emotionele landschap een soort enorme polder is. Gewoon helemaal vlak. Helemaal, ja, wel mooi, maar ook gewoon weinig afwisseling. Zeg maar. Het is gewoon, denk je niet, een soort oneindige horizon van hetzelfde.
Maar iemand heeft ons wel eens verteld dat hij dat expres doet. Dat hij dus expres een beetje de Dirk Kuyt van de...
Ja, dat hij dat stiekem dus ook best wel geestig vindt.
En wat is hij eigenlijk dan?
Heel flamboyant.
Diego Simeone.
Hij is eigenlijk Mourinho. Is hij?
Ja. Tom Lezer was het toch?
Ja, Tom Lezer vertelde dat. Maar daar moet ik dus nu, als je door die bril naar zijn interviews kijkt, zijn ze ineens heel erg leuk.
Ja.
Want dan denk je gewoon, hij gaat weer iets bedenken om zoveel mogelijk middle of the road te blijven.
Ja. Ja,
dat lukte met vlag en wimpel.
Ja.
Maar hij was hier dus... Maar ik verbaasde jullie ook niet een beetje tijdens deze etappe, en eigenlijk ook vrijdag, dat Jumbo wel erg kort... Al die knechten kunnen wel erg kort mee. Elke keer op de laatste beklimming zit Roglic gewoon helemaal in zijn eentje. En ik denk gewoon van Bouwman en Omen, die zouden toch... En Gesink, die zie je toch altijd wel meer in.
Ja, maar ik vond Kruiswijk wel weer heel
Kruiswijk
goed.
Is beter
Kruiswijk en Koes ook. Koes.
Nou, Koes blijft als laatste over, maar Kruiswijk...
Ja, Kruiswijk kon alleen zat er echt lang bij, toch? Ja,
maar
gisteren?
Hij zat erbij. Maar werk doen, Omar.
Ja, ik heb hem ook wel op kop gezien. Misschien niet gisteren, maar vrijdag wel.
Dus ik zit altijd met het bergop rijden. Als je dan nog 2-3 man hebt, dan kan het zijn dat het eerder ontbrandt. Zodat voordat je aan de beurt bent, je er eigenlijk al af bent. Dat is op zich is dat ideaal als werkdag. Maar dat komt best wel vaak voor. Dus degene die als laatste overblijft, wat nu Kruiswijk en Koes waren. Dan kan het zijn dat als Yates al eerder demareert, dat Roglic zelf erachteraan moet. En dat zij dus in principe niks gedaan hebben of te weinig. In vergelijking met Gesink. Die toch altijd wel zijn...
die komt dat hij heel vroeg natuurlijk aan de beurt is.
Ja, maar... bij Omen weet ik niet zo goed hoe het ermee staat eigenlijk.
Ik ben eigenlijk wel tevreden. Ik vind dat hij best... Ik vind dat hij wel... in ieder geval tot de laatste klim zit hij er altijd bij.
Ja, maar het is nog niet op het niveau...
Nee, het is nog niet het negende in het Giro niveau. Nee, dat klopt.
Niet
maar...
potentiële toerwinnaar niveau.
Nee, maar wie weet.
Maar ik interpreteerde dit toch een beetje... wat er gisteren gebeurde als... Jumbo vond ik vrijdag ook al niet zo sterk. Ineos dacht gewoon, weet je wat, we gaan proberen die Jumbo's er vroeg af te rijden, zondag. Dat lukte iets minder goed dan vrijdag. Maar volgens mij gingen ze daarom zo voor kopwerk doen, om gewoon te kijken of ze die Jumbo's al, zeg maar, op die op twee na laatste beklimming, die eigenlijk de stijl stond, om ze daar af te rijden.
Ja.
En Roglic isoleren lukte eigenlijk best wel goed.
Ja. Ja,
ja, maar bijvoorbeeld,
alleen Koes is goed.
Ik zag dat Hofstede ook meedoet. En Bouwman trouwens. Ja. En Hofstede was natuurlijk degene die ongeveer vorig jaar de Vuelta heeft gered voor Roglic. Ja. Op die laatste kale klim toen Carapaz.
Ja, schitterend.
En dat was, nou, toen waren er nog 15 of 20 man over waar Hofstede dus bij zat. En Hofstede zit nu, nou ja, die haalt de live uitzending bijna niet.
Nee.
Dus ik weet niet of het is gewoon een andere verdeling. Er zijn natuurlijk veel meer klimmers aanwezig. Dus hij moet gewoon eerder aan de bak. Maar misschien is het ook gewoon net...
Dat kan. Of ze hebben natuurlijk ook een andere indeling gemaakt. Van nou, week 1 jij, week 2 jij, week 3 jij.
Ja, zou dat echt zo verdeeld worden?
Ja, ik heb het idee dat er bij Jumbo wel een dergelijk idee achter zit.
Maar hij zat hij met Pools, hè, bij Ineos. Ja. Dat Pools dat hij het in de derde week goed moest zijn.
Ja, ja.
Vind ik wel een mooie tactiek. Want misschien is dat wel de rol van de Omen dit keer. Dat hij dan net niet 100% moet gaan tijdens deze etappes. Om dan in de derde week wel 100% te zijn.
Ja, maar ik vind het ook goed hoor dat hij niet 100% gaat. Want dan, ja, op de beslissende momenten moet hij erbij zitten. En ja, dit was nog niet beslissend, toch?
Nou, wat je altijd in de Vuelta hebt. En moet ik altijd denken aan die rit. Volgens mij die Contador. Hoe Contador ooit de Vuelta won van Rodriguez. In zo'n best wel... Normaal en Menchov heeft zo'n keer de Vuelta verloren van Heras, volgens mij. Dat ze ja gewoon op een vrij willekeurig moment op een klein heuveltje opeens met 5 man van destijds Liberty Seguros of zo. Ja. En of bij Contador CC, ik weet niet meer welke ploeg. En dan gewoon ja, de tegenstand kapot rijden. Als er nog bijvoorbeeld 30 man in zo'n groepje zitten en dus net te weinig knechten van de. En dat soort momenten moeten Omen en Gesink en Hofstede en zo gewoon. Volle bak zijn. In principe, dat bergop finishje buiten categorie, dat kan Roglic zelf ook.
Ja, ja.
Dus dat zijn eigenlijk niet de plekken waar zij hun moment moeten pakken, denk ik.
Ja,
ja, misschien was het inderdaad strategisch om gewoon al die Gesinks en zo, dat die ook prima op 20 minuten kunnen finishen. Zodat ze volgende keer dus fit zijn.
Ja.
Maar toch denk ik wel dat ze bij Ineos denken van, nou, Roglic isoleren lukt wel als we dat willen.
Ja, maar dan.
Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, dan hebben ze uiteindelijk... Ze isoleren natuurlijk ook zichzelf op een gegeven moment. Behalve dat ze zouden nog met Bernal en Yates kunnen zitten. Of in Movistar geval met Mas en Superman Lopez. Maar ja, dan is Roglic inmiddels ook wel cool en collected genoeg... om te denken van, nou ja, met jou ga ik mee en met jou niet.
Ja.
Maar daarom vind ik, Bernal kan dus nog een leuke rol gaan spelen. Want ik kan me best goed voorstellen dat... Roglic wel op Bernal gaat reageren. Want ja, je gaat toch niet de oud-winnaar van de Tour en de Giro zomaar laten rijden. Terwijl eigenlijk qua achterstand zou hij dat al wel...
Als hij in een kopgroep zit, weet je wel? Als hij ineens met Heek of
nee,
zo...
Ja, bijvoorbeeld als Bernal een keer vroeg aanvalt. Dus laten we de theorie nemen dat bij Ineos Adam Yates de kopman is. En dan kun je zeggen, oké, we gaan spelen met Bernal. En ik ga proberen Bernal in een vroegere vlucht te krijgen. Of weet je wat, dan kan ik me voorstellen dat Jumbo en Roglic zenuwachtig worden.
Maar dit is echt wishful thinking volgens mij. Want als ik Bernal gisteren zag, dan dacht ik... Volgens mij is het weer net als in de Tour van vorig jaar. Dat het gewoon steeds een beetje minder wordt.
Ja.
Dat hij misschien het einde niet haalt, eigenlijk.
Listig.
Nou,
vandaar dat jij ook hem niet in je top 3 hebt staan.
Ik heb Pidcock genomen.
Nou, Pidcock was wel aanwezig gisteren. Veel kopwerk gedaan.
Aanwezig in de vorm van dat hij gewoon... Er. Hij had het start,
hij deed
de
mee.
Startlijst getekend.
Ja, ik kwam wel weer op heel veel afstand binnen. Maar even voor deze, want mooie etappe overwinning van Caruso. Dat was, die was gewoon, die deed wat hij wilde doen. Ja. En deed dat ook heel erg goed. Hij heeft 70 kilometer of zo in zijn eentje gefietst.
Insane.
Ja,
ja. Nou, lekker. Echt.
Dus ik zou zeggen, als je tops en flops moet doen voor deze etappe.
Oh, leuk.
Ja, ik had hier al over nagedacht.
Tops en flops.
Nou, de tops waren toch echt duidelijk. Caruso, omdat hij de etappe heeft gewonnen. En Roglic en Mas, omdat ze beter waren dan alle klassementsmannen.
Ja.
Maar daar heb ik best wel veel flops op geschreven.
Ik ben echt benieuwd wie er nu allemaal komen.
Nou, Landa heeft echt een kutdag gehad gisteren. 4 minuten verloren op Roglic. Maar Vlasov was ook ineens gewoon... Ja.
Die is ook, heb ik ook het idee dat het langzaam leegloopt.
Is dat niet gewoon iemand die altijd één slechte dag heeft? Vlasov?
Was vorig jaar wel het geval, ja. En toen kwam hij nog wel goed terug.
Kwam hij nog terug,
ja. Tweede, derde week. Maar stond hij best wel kort eigenlijk. Na die punch-etappe was hij ook echt aanwezig. En nu valt toch wel een beetje terug. Vlasov en Aru?
Ja, hij kwam met Aru binnen.
Ja.
Dus, maar voor Aru zou ik zeggen, misschien moet hij juist wel weer dan naar de topcategorie. Want voor... mijn finish met Vlaashof is heel goed voor haar.
Ja, ja. En Aroes zit al in principe in dat Zwitserlevengevoel van pensioen. Ja. En dan is het best wel knap.
Het Zwitserlevengevoel van Aroes.
We zijn hem,
dat is een mooie titel voor je volgende boek.
Ja.
We hebben hem een aanbod gedaan om volgend jaar ook als host hier bij de Rode Lantaarn aan te schuiven. We hebben nog niks van hem gehoord. Maar,
nee, ja, goed. Ja,
dat, maar graag plaats hoor.
Hij is
ja, ik ook. Iedereen van ons denkt gewoon, ja, als Aru. Hij staat wel een grote mond.
Extra grote microfoon gaan we hem kopen.
Gaat hij top 15 rijden, Jonne?
Hij gaat top 15 rijden. Misschien wel top 12.
Top 12.
Ja. Jeetje, ja, nou, dan ben ik echt door het dolle.
Geef je dan een feest?
Ja. Ja, Carapaz op 8,5 minuut van Roglic gisteren. Ja,
zo,
ja. Ja, dat vind ik gewoon ook al, weet je wel, is het einde van het seizoen, is toch wel erg slecht.
Ja.
Hey, die komt op zijn hotelkamer, die kijkt naar zijn gouden medaille, likt er even aan. Dan gaat ik denk niet dat hij echt een probleem heeft daarmee.
Ja.
Erg slecht ook gisteren Martin Laas.
Helaas, noem ik hem ook wel.
Op één na laatste, zelfs achter de bus gefinished.
Ah, wie was de laatste dan?
Ja, weet ik niet. Voor gewoon Martin Laas.
Ja, dat snap ik ook wel.
Dus een camper van de vader van Martin Laas. Het
is een protégé van Willem, hè? Martin Laas.
Ik wilde even erop wijzen dat Schachman ook nog mee rijdt.
Dat meen je niet. Echt?
Ja.
Pourquoi?
Ja, wij zijn Schachman vergeten in de voorbereiding.
Oh,
en nu
terecht blijkbaar.
Ja.
Hij is zelf ook zijn voorbereiding vergeten.
Misschien zie je heel goed in de derde week straks.
Ik denk op het WK eigenlijk. Maar...
Ja. Ja, zou kunnen. Ja, ja, ja.
Over een maand, hè? En James Knox rijdt ook mee. Dat is ook zo iemand die veel mensen dan elke keer weer meenemen in een poeltje.
Ja, ja, heb ik.
18 kan worden in een bergetappe.
Ik heb zowel Schachman als James Knox heb ik in een poeltje. En Carapaz heb ik trouwens ook wel in een poeltje.
Dus je gaat weer lekker.
Het gaat dramatisch.
Maar als Tim de prijzen uitdeelt, maak je nog kans.
Ja, dat is waar.
Ja.
Is er... waar geniet jij van deze Vuelta, Frank?
Nou, ik heb dus nog maar weinig meegekregen. Ik had er, voordat we begonnen, even met Jonne over. Dat als ik dus niet thuis ben of in het land ben of niet kan kijken naar wielrennen, dan bestaat het eigenlijk niet. Dus ik ben echt pas begonnen met kijken sinds ik weer thuis ben. Dus de afgelopen 2-3 dagen. En tot nu toe moet ik zeggen dat ik vooral ook gewoon voortdurend geniet van het feit dat dit de laatste grote ronde van Michel Wuits is in principe.
Ja.
En gewoon dat daar, dus dat heeft niks met koers te maken.
Maar nee, dat is ook mijn
daar denk ik regelmatig aan.
Ja.
En gewoon aan de superioriteit van Roglic, daar kan ik wel van genieten, maar ik vind het eigenlijk ook jammer. Dus dat is een beetje paradoxaal, want ik vind het mooi en teleurstellend tegelijk.
Het is de derde grote ronde waarin gewoon één heel sterke renner de baas is. Er is niet echt strijd om de... Nou ja, hopelijk nog met Mas. Maar er is de Giro was Bernal gewoon oppermachtig. In de Tour was Pogacar meer dan oppermachtig. Ja. En nu lijkt het toch wel ook iets...
Ja, we zijn vorig jaar een beetje verwend natuurlijk. Waar het drie keer echt spektakel was met duels en meer dan dat. Dat is nu niet. Ja.
Nog even over Michel Wuits. Hij schijnt wel in gesprek te zijn met andere zenders.
Ja, maar die dan niet de grote rondes hebben, denk ik.
Ja, dat is waarschijnlijk...
Nou, hij gaat gewoon de Postco Loterij Show gaat hij doen op RTL 4.
Goedenavond!
Hij lijkt een beetje op Gaston.
Ja, lijken we niet allemaal een beetje op Gaston?
Ik was over...
Zit er niet in ons allemaal zo'n klein kaal gummibeertje?
Nou, vooral in jou. Ja,
maar het is gewoon een kwestie van 5 jaar, denk ik.
Ik vond erg de dynamiek tussen Carsten en Jeroen van Bellegem vind ik ook weer erg leuk.
Ja, zeker.
Dit weekend was wat Jeroen van Bellegem nu elke keer doet, even kijken of Carsten ook die beklimming heeft gereden. En dan zegt hij altijd van, we hebben natuurlijk een specialist hier in de studio.
Carsten weet dat nooit meer, toch?
Nee, Carsten weet dat niet meer. Het gebeurt elke keer, gebeurt zelf. En dan begint Jeroen van Bellegem, neemt weer die aanloop. Die zegt van, we hebben natuurlijk een specialist voor deze beklimming in de studio. En dan zegt Carsten niks. En dan hoor je hem op een gegeven moment zo.
Carsten kijkt er al zo om zich heen.
Zit er nog? Hoeveel mensen zitten eigenlijk in deze studio?
Ik vind het heel leuk dat Jeroen van Bellegem dat elke keer blijft doen. En Carsten nou ook niet op voorbereid. Dus niet vooraf zegt, hey, je hebt deze ook gereden. Misschien leuk als je straks even een anekdote vertelt. Maar Carsten elke keer, ja, je hebt dit natuurlijk weer opgezocht.
Ja, hij vindt statistieken ook echt iets voor losers.
Ja, ja, ja. Oh, heerlijk.
Maar volgens mij is Jeroen van Bellegem ook een van de weinige wielerjournalisten of commentatoren of verslaggevers die zelf volgens mij niet een fanatieke tourfietser of amateurfietser is. Voor wie dat dus zelf echt een andere wereld is. Ik herken dat wel.
Ik ook.
Ik fiets ook niet zoveel. Of in ieder geval op heel laag niveau. Maar heel veel mensen doen het wel een soort van semi-professioneel of heel fanatiek.
Ja.
Dus die hebben al die bergen wel allemaal gedaan. Ook als bijvoorbeeld Herbert Dijkstra en zo. Dat zijn allemaal mensen die nog zo'n soort van semi-professioneel in de jaren 90 in Spanje al die bergen op zijn gehengd. Maar voor Jeroen van Bellegem is dat denk ik echt een soort, soort mythische wereld. Dat herken ik wel.
Dat herken ik enorm, ja. Nou, dus ik heb natuurlijk wel veel grote bergen met name staan, maar toch.
Ja, maar altijd met een Sherpa.
Nee, ja, dat klopt wel, ja. Ja, en inderdaad, Karsten reageert dan ook een beetje licht gepikeerd. Ja, dat weten we allemaal niet, joh.
Ja, heel leuk, ik vind het echt heel leuk.
Ja, goede dynamiek, zeker. Wat dat betreft is wel lekker, hè? Want Sportza begint een uurtje later dan Eurosport elke dag. Dus pak eerst even een uurtje Jeroen en Karsten mee. En dan,
ik wist ook veel van telefoon naar televisie en zo, weet je wel. En telefoon is altijd Eurosport, dus dat is een mooi afwisselen. Maar,
Tim, de voorspelbokaal.
Mijn lievelingspuntje.
Een heet hangijzer.
Op de RolandTaarnPodcast.nl kan je natuurlijk weer gaan meedoen met de voorspelbokaal voor donderdag. Maar eerst nog even, laten we het zo zeggen. We doen niet de voorspelbokaal van gisteren, van zondag. Maar we doen nu de echte, wie had het dan goed met die overwinning van Magnus Kort afgelopen donderdag. En die mag nog even de groeten doen. Dus destijds, donderdag, hadden Bouke de Haan, Jaap van de Venis, Tom 27, Niek de Windmeespecialist, Andreas Kleuten en Wiebrand hadden het goed voorspeld.
Ja, en het leuke is dus dat Andreas Kleuten heeft al groetjes ingestuurd.
Oh.
Dus daar kunnen we nu naar luisteren.
Ga je maar in.
Lieve Jonne en Tim, zojuist heerlijk genoten van jullie laatste podcast over de etappe van de Vuelta tijdens het schilderen. Ik heb deze week voor het eerst meegedaan aan de voorspelbokaal. Ik had op Cor Niels ingezet. En groot was dan ook mijn verbazing dat ik in jullie podcast hoorde dat jullie stemmers op Roglic tot winnaar uitkozen. Ik snap dan ook dat dit voor jullie natuurlijk een probleem oplevert in het kader van de volgende uitzending. Dus ik geef deze gelegenheid meteen aan om de groetjes te doen. Ik doe graag de groetjes aan mijn vrienden van Even Weg uit Simmerges-Gessel. En daarnaast doe ik de diepe groet aan Willem als hij in het vervolg wel ketchup bij zijn worstenbroodje eet. Groetjes van Bart.
Ja, dit is dus heel knap. Want hij heeft deze groetjes dus al 3 dagen geleden ingestuurd. Terwijl hij toen nog niet eens wist dat hij was verkozen tot winnaar.
Dus hij wilde gewoon graag de groet aan Willem doen?
Nee, hij had dus gewoon al gemerkt dat wij een fout maakten. En dus als rectificatie ingestuurd en toen maar gelijk de groetjes gedaan.
Oh ja.
Schoolvoorbeeld van proactiviteit.
Ja, dat is echt goed gedaan. Ja, dus,
ja, we hebben ook nog nooit zoveel interactie gehad op onze site als dit weekend.
Nee, het was gewoon, echt.
Dat is hetzelfde
mayhem.
Als je lezers wil voor je krantenartikel, moet je altijd de typfout maken in de krantenkop. Daar gaat iedereen op reageren. En dan denken al die algoritmes, weet je wel, van Twitter en Facebook, denken, je wordt superveel op gereageerd. Het is een heel belangrijk artikel. Dit is het systeem hacken. Ik zweer het je.
Nice. Lekker tip. We doen even een snelle vooruitblik, want die is eigenlijk heel makkelijk. Dinsdag, woensdag en donderdag. Spaans vlak met op 20 kilometer van het einde een beklimming van de tweede categorie.
Zo, dat worden dutjes?
Dat worden een hoop dutjes. En als het goed is, staat dus vrijdag Michael Matthews in zowel de rode, de groene als de bolletjes trui.
Ja, nou
maar je weet het nooit met Michael, waar hij op getraind heeft. Dus, donderdag. Laat maar bokaal.
Een beklimming 20 kilometer van de finish.
Ja, er zit er ook nog eentje van de derde categorie in. Maar vooral die in de diepe finale is natuurlijk wel echt spannend. Ja, ik denk Matthews.
Hij zegt niet aan het voorbereiden op het WK tijdrijden toevallig of zo. Hè?
Dat weet je eigenlijk nooit bij Michael. Zal je net zien dat hij een kopman heeft die graag wil dat hij ook goed is in bidonnen halen. En dan heeft hij dat super hard getraind. Dus het is altijd even wachten. Afwachten, maar hij zou zomaar een etappe kunnen winnen.
Ja, het is hem op het lijf geschreven. Nou, het zou dus ook gewoon een ontsnapping kunnen zijn.
Ja, zeker.
En Tussveld zit er heel vaak bij. Ik zou nou echt leuk vinden als Tussveld gewoon een van deze etappes gewoon even kan. Misschien weet je wel, zo'n klim van tweede categorie. Ligt hem denk ik best goed. Zo 20 kilometer voor de finish. Daarna is het gewoon keihard rammen.
Ja, moet hij wel ook nog op zijn fiets blijven zitten. Dat is toch altijd wel een heikel punt bij
ik zou het gewoon
Tussveld. Maar laten we het hopen. Het zou echt mooi zijn. Ja.
En jij Frank?
Ja, volgens mij kan er maar eentje winnen. En dat is Sepp van Marken.
Dat is er ook eentje uit de kant.
Dat is wel een schitterende one-liner. Ben je wel een contradictie in terminus, maar...
Nee, ik ben nu ook even mijn eigen gevoel aan het aan het tegenwerken. Want mijn gevoel is altijd van, er kan maar eentje niet winnen. En dat is Sepp van Marken. En ik heb het eigenlijk nooit goed. Dus ik dacht, nou, dan proberen we het eens zo. En ik had een hele ontroerende reportage gezien over twee bejaarde fans van Sepp van Marken die de hele Vuelta meerijden. Met een bord Go Sepp.
En op een e-bike, neem ik aan.
Ja,
en een mobiel toilet.
De e-bike is wel een busje, zodat niet eng is. Wil je meedoen aan de voorspelbokaal?
Dat kan.
Ja, dat kan.
Heb je hem al online?
Maar hij staat nu al online. Dus als je bent doorgespoeld naar dit moment om zo snel mogelijk bij de voorspelbokaal aan te komen, dat kan gewoon.
Dat kan gewoon.
Op de roodlantaarnpodcast.nl.
Oh man.
En vul wel echt de naam in. Dus schrijf Matthews helemaal uit. Zodat we hem kunnen ctrl-f'en. Niet alleen Matthews met twee f'en. Zoals ik wel eens doe. Dat werkt niet.
Nee, ja. Ik check hem wel gewoon even.
En als je wint.
Zonder ctrl-f.
Dan krijg je eeuwig het spraalrecht. Al dan niet op je LinkedIn.
Ja.
En je mag één iemand goed te doen en Willem.
Ja.
Leuk.
Mooi toch? Nou, u luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Tim de Gier, Frank Heijnen. Goed dat je er weer bent. En mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren. Fiets van de show, hashtag Canyon. De Nederlands Loterij en natuurlijk Auto.nl voor de Carcelara. En natuurlijk onze nieuwe vrienden van de show, zoals Marco van Dal, Ruud Scheper, Maarten Poot, Chris Teunissen, Rutger Wolters, Klaas Lenstra, Heiter de Jong, Arnau van Zeebroek, Pieter van Kan en Stijn Meijers.
En ook Anne Kuipers, Paul Penders, Murf Gefnuikt.
Ja, daar kon ik geen ja, dit
Murf
was van,
Gefnuikt.
Soms dan kan ik niet de echte naam vinden. Maar ik, ja, het was ook schitterend. Schitterend.
Goeie
Murf
Gefnuikt. Goeie naam. Ja. Misschien is het de echte naam. Ja. Jonas Westhoek, Joris Berghout, Jan Petit, Sjoerd de Rover, Jur van Schijndel. Ja, mooi rover. Stijn van Bossegem en Philip Sas. Dank.
En ook dank aan Basje Dant, Edward van der Ridder, Leonor, Jelmer, Alexander Kooistra, Rob Kolner, Stan Gerrits, Maarten Moerkerke, Okke Koel en Sophie Huiskens.
Prachtige namen. Wil je je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels meer dan 1100 vrienden? Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek de poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan de redactie Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck, gediplomeerd brandweerman te Made in het worstenbroodje en postduivenmekka van Nederland. Maar Willem is er niet. Tim en ik kunnen nu eindelijk doen wat we al jaren willen. Maar ja, Frank is er ook bij, dus zocht naar een gemene deler. Dat is natuurlijk onze zeldzame sympathie voor Siewert van Linden.
Dus, hij is hier.
Hij is hier, kom in. Nee, Arsène Wenger. Arsenal.
We hebben gewoon Arsenal nieuws. Ja. Elke aflevering.
Ze hebben weer verloren. Slechtste start in weet ik wel hoeveel jaar.
Twee wedstrijden gespeeld, twee verloren. Ja. Kansloos allebei.
Hommeles is het.
Hey, maar ik zag wel iets leuks. Ik zag ook dat Wenger.
Ja.
Ja, dit is een beetje secundair. Ik las namelijk dat Mascherano, Javier Mascherano.
Oh.
Die had met Wenger gepraat.
Toch.
En Wenger had tegen hem gezegd dat hij het WK elke twee jaar wil in plaats van elke vier jaar.
Maar ja. Heeft Wenger daar iets over te zeggen? Oh, die werkt bij de FIFA nu.
Ja, die werkt bij de FIFA. Die is
die
zeg
baan
maar
van
wat
Basten.
Ja. Ja.
Had Wenger niet gewoon bondscoach van Nederland moeten worden?
Ja, zeker.
Ja, toch?
Ja, absoluut.
Mijn hemel.
Dat was of assistent leuk. Van Gaal. Dat was ook schitterend. Ja, een duo bondscoachschap. Van Gaal en Wenger.
Dan is gewoon Stedler en Waldorf van definitief verleden tijd. Dan hebben we gewoon daar een nieuwe variant.
Nou, maar ze hadden hem gevraagd als bondscoach van Zwitserland. Maar daar had Arsène geen zin in.
Ja? Nee, dat is ook te neutraal.
Dan doen wij het wel.
Maar wat vinden jullie van elke twee jaar een WK?
Nee, totaal niet doen. Nee, het vette aan het WK is dat het maar één keer in vier jaar is. En er zijn al zoveel wedstrijden.
Al die voorstellen zijn alleen maar gebaseerd op walgelijke geldachtige redenen.
Ja.
En daar moet je, zelfs al is het leuk, toch tegen zijn.
Ja, inderdaad. Geheel mee eens.
Ja. Nou ja, Tim. Ja.
Heb jij daar nog wat aan toe te voegen?
Ja, ik vind alles wat Wenger vindt. Dus dat is gewoon, daar wil ik nog graag achter verschuilen.
Gelijk heb je.
Nou, maar waarom had jij Zwitserland eigenlijk?
Nou, dat is wel leuk. Dat is wel een beetje, ja. En Denemarken.
Ja.
Maar daar komen we op. Laten we daar op een andere keer verder over praten.
Yes. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan gewoon. Je vindt ze op Twitter en de Gram. En mailen kan ook altijd op groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. Wij zijn er aanstaande donderdag weer. Als Zaagmans komt om de Vuelta doormidden te zagen. Zingen, zagen, zingen, zagen. Heb jij dit getypt, Tim?
Ja. Ja, ik dacht, ik schrijf het je gewoon voor.
Je weet dat ik alles gewoon voorlees. Dit gaat gewoon de ether in. Dit staat voor eeuwig
online.
Het interwebs.
Monnik kan nooit meer een baan vinden.
Nou, in dit geval, jongens, zikkezakken.
Ja. Adios, amigos.
Hoi.
Oh, hoi.
Yes. Moeten we nog even werken dan.
Ja, dit is goed, mooi slot.
Adios.
I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.